Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 32e psalm, daarvan het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt, psalm 32, daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord gaan wij vanavond samen lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. En we lezen daarvan het derde hoofdstuk, te beginnen bij vers 19 tot en met 31. schriftlezing voor deze avond, Romeinen 3, van vers 19 tot 31. Maar vooraf zal u worden gelezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 23.
En dat handelt van onze rechtvaardigmaking, die bestaat in de vergeving der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is, gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden we dit fundament altijd vast aan God al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als we zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten of roemen op die verdiensten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer we in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheid te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de consciëntie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, die al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enig ander schepsel, hoe weinig het ook waren, we moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Lezen we nu uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 3, vanaf vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen, nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 103, de versen 2, 5 en 6. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, de versen 2, 5 en 6. En inmiddels worden nu gaven gevraagd voor de Heere en zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente jongelui, het was in de winter van 1512, 1513. Dat is lang geleden. In dat klooster in Wittenberg zit Maarten Luther. Hij is bezig met de exegese van Psalm 31. Daar zegt David, red mij door uw gerechtigheid. En Luther verstond er niets van. Hoe is dat nou mogelijk? Dat woord gerechtigheid achtervolgde mij. Ik vervloekte dat woord. Luther die bezig was met de vraag, wie kriege ich ein gnädiges Gott? Hoe krijg ik een genade God? Maar dat woord gerechtigheid. Luther wist van een wrekende en straffende gerechtigheid. Luther wist bij alles wat hij deed, altijd tekort, nooit genoeg gedaan. En dat woord pijnigde hem, Gods gerechtigheid. Dat achtervolgde hem, bracht hem bijna tot wanhoop. Totdat, later bij het onderzoek van Romeinen 1, licht van de Pinkstergeest over hem opging. En hij mocht lezen in dat eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Toen verstond Maarten Luther niet alleen een gerechtigheid die eist, niet alleen een gerechtigheid die vloekt. Maar in het evangelie geopenbaard in Jezus Christus. Een gerechtigheid die redt van de dood. Een toegerekende gerechtigheid. Waardoor een zondaar die niets heeft in zichzelf voor God kan bestaan. En dan schrijft Maarten Luther, het werd mij als een porta paradisi. Een poort naar het paradijs. Want toen ging het licht op in al zijn schuld en verlorenheid. Alleen Christus. Alleen genade. Alleen het geloof. Toen mocht Maarten Luther omhelzen. De genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. En vrede vinden voor zijn ziel. Daar gaat het over vanavond. Zondag 23 ligt voor ons open. Vraag en antwoord 59, 60 en 61. En daar wordt het volgende gevraagd en geantwoord. Maar wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo, dat al is het dat men mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, zover en als ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover het rijke en tere onderwijs vanuit zondag 23. We schrijven er vanavond onder rechtvaardig voor God. Drietal gedachten, drie vragen, drie gedachten. Rechtvaardig voor God. In de eerste plaats in Christus alleen. Dat zegt vraag en antwoord 59. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dus in Christus alleen. Onze tweede gedachte, uit genade alleen. Dat lezen we in dat lange rijke antwoord 60. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit louter, dat is pure genade. Mij de volkomen genoegdoening en gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent uit genade alleen. En in de derde plaats door het geloof alleen. Dat zegt vraag en antwoord 61. Dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Dus rechtvaardig voor God. In Christus alleen. Uit genade alleen. Door het geloof alleen. Gemeente de Heidelberger heeft ons in de achterliggende tijd onderwezen over de geloofsbelijdenis. Het waarzaligmakende geloof loopt ook als een rode draad door het catechetisch onderwijs. Zondag 7, daar klinkt de noodzaak van het geloof. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, ze het onthouden, maar alleen die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En toen is er gesproken in diezelfde zondag over het wezen van het geloof. Een moeilijk woord, maar wat het geloof inhoudt, dat kennen en vertrouwen. En toen is er gevraagd naar de hoofdsom van wat nodig is te geloven. En toen zijn we onderwezen van zondag 8 tot zondag 22 over de geloofsbelijdenis. Over die hoofdsom wat nu nodig is voor een christen te geloven. Met dat waarzaligmakende geloof. Toen zijn we onderwezen in dat ik geloof in God de Vader. En de schepping en de voorzienigheid. Ik geloof in God de Zoon en de verlossing. Toen zijn we onderwezen in die gangen van Christus vernedering en verhoging. En toen zijn we onderwezen in ik geloof in de Heilige Geest. En die weldaden voor de kerk. En dan komt vanavond de vraag. Wat baat dat nou? Wat heb je daaraan? Dat gij dit alles. Dat ziet op zondag 8 tot 22. Dat ziet op al die zaken die verwoord zijn in de achterliggende zondagen. Dit alles. Gelooft. Maar dan wel met dat geloof van zondag 7. Wat baat het dat gij dit alles gelooft? Misschien herken je die vraag. Misschien stellen ze hem wel eens op je werk. Ik hoor dat jij altijd naar de kerk gaat. Maar wat heb je er eigenlijk aan? Misschien vragen ze het wel eens. Bij jou, bij je studie of waar ook. Joh, mag ik nou eens vragen? Jij gelooft en je gaat altijd naar de kerk en je leest uit de Bijbel, maar wat heeft dat nou voor nut? Sta je dan met een mond vol tanden? Als ze vragen naar wat baat het je? Kan je dan iets vertellen? Wat brengt het je nou voor voordeel? Je zou zeggen, het is echt een vraag van onze tijd. Wat levert het op? Want anders heb je er ook niks aan. Wat heeft het voor nut? Kan soms tot vijandschap leiden. Zie je die vrouw van Job? Nee, zeker. Als je man de ene kudde na de andere erbij krijgt, dan wil ik die God wel dienen. Maar als de Heere komt met zijn beproevingen en met zijn verdrukkingen, dan komt het openbaar. Job, wat baat het je? Zegen God, vloek God en sterf. Want het is te vergeefs God te dienen. Daarom nog een keer de vraag. Wat baat het u nu? Dat woord kennen we ook uit de Bijbel, die baat. De Heer Jezus zegt tegen jou en tegen u en tegen mij. Wat baat het de mens? Zo die de hele wereld gewint. En hij leidt schade aan zijn ziel. Wat voor nut heb je ervan als je de hele wereld bij elkaar schraapt? Maar je ziel in het licht van de eeuwigheid is ongered. En daarom hier gaat het vanavond niet over aards goud of zilver. Maar hier gaat het over de vrucht van dat zaligmakende geloof. In oefening in de kerk, in het kind des Heren. Niet wat verdien je ermee. Maar wat is de vrucht? Wat baat het u? Wat brengt nu dat zaligmakende geloof? Wat brengt dat nu mee? Welke zegen is eraan verbonden in leven en sterven? Een streepje onder woordje gij. Want je kunt het met het geloof van je ouders niet doen. Je kunt met die godzalige opa niet sterven. De catechismus is zo'n boek wat persoonlijk vragen stelt. Hoe vaak is in de catechismus al niet gevraagd wat nut of wat troost of noem maar op. Dat is typisch de catechismus. Wat baat het jou nou? Wat baat het u heel persoonlijk, de toets? Gaat het nou vanavond eens na? En mogen we dan iets weten van dit antwoord? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. O, wat een antwoord. Wel gelukzalig wie op goede gronden dat antwoord mag geven. Rechtvaardig voor God. Is dat mogelijk? Want wat is rechtvaardig? Als ik aan jongens en meisjes vraag, rechtvaardig, welk woord zit daarin? Recht, daar zit het woord recht in. Rechtvaardig wil eigenlijk zeggen dat er niets is tussen God en mij. Ik rechtvaardig voor God. Voor die heilige, hoge, die heerlijke God. Maar die de zonde straffen moet. Rechtvaardig is een term uit de rechtspraak. We mogen ook zeggen rechtvaardiging of rechtvaardig verklaring. Maar de oudvaders en anderen spreken meest over rechtvaardigmaking. En dat is goed. Als we die Romeinse dwaling maar niet aanhangen, dat we door de rechtvaardigmaking rechtvaardig gemaakt worden. Het is een rechterlijke uitspraak. Een rechterlijke verklaring. Ik lees in Romeinen 8. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene God? God is er die rechtvaardig maakt. Wie is er die verdoemt? Dus het staat tegenover verdoemen. Dat is een woord wat je niet anders kan noemen als met schroom. Verdoemen. En toch is het een Bijbels woord en een zekere werkelijkheid. Toen jij hier bij het doopvond werd gehouden, toen is dat woord al gevallen. Dat wij als kinderen des toorns verdoemelijk zijn voor God. En in het rijk van God niet kunnen komen. Rechtvaardig. Staat tegenover verdoemen. In Christus voor God rechtvaardig. Wie is er nou rechtvaardig? De Heer heeft van de hemel gezien, zegt Paulus in de Romeinenbrief. God zag van de hemel of er iemand was die verstandig was, die God zocht. Of er iemand was die rechtvaardig was. Er was niemand. Wij zijn eenmaal rechtvaardig geweest. Dat weet je wel. Dat hoor je je leven lang al. Maar is dat nou wel eens de pijn van je leven geworden? Wie je geweest bent en wie je geworden bent. Want wij stonden versierd naar het beeld en de gelijkenis van onze Schepper. En wat hield dat beeld van God in? Kom, je weet het wel. Catechisatie, je weet het wel. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wij hadden ware kennis van God. Wij hadden gerechtigheid. Het was recht tussen mijn Schepper en ik. Het was recht tussen God en onze ziel. Er lag niks tussen. Heiligheid. Maar door die vreselijke breuk. Het heeft mij niet goed gedacht. Nee, niet Adam zeggen. Want je doet niet anders elke dag. Ik wil God zijn. Ik maak uit wat goed en kwaad is. O, die nameloos diepe val. Die harmonie met onze schepper is verstoord. En dat beeld Gods is aan diggels. En dan heb ik geen gerechtigheid meer. Geen gerechtigheid meer voor God. In die bondsbreuk heb ik overtreden. En er is een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. Ons weerspannig overtreden. Nu word ik geboren als een kind des toorns. En het rijk van God niet kan komen. God is mijn rechter. Liggen we daar nou wel eens van wakker, gemeente? Liggen we daar nou wel eens van wakker? Dat het niet goed is tussen de heilige en rechtvaardige God en mij. Niemand die rechtvaardig is. Ook niet tot één toe, zegt Paulus. Dat is onze staat voor de eeuwigheid. En elke zonde vermeerdert de schuld. Elke zonde maakt de schuld groter. Of we nou zonder Christus onbekeerd voortleven. Dan moet ik je dit vanavond zeggen. Dat ik in Adam voor God verdoemelijk ben. En een erfgenaam van de eeuwige rampzaligheid. Dat is een harde boodschap. Maar dat is de boodschap van Gods woord. En de Pinkstergeest kan die afdrukken in jou, in uw hart. Opdat we voor het eerst gaan vragen, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat de belangrijkste vraag in je leven werd. Want de Heere zal de schuldige geenszins onschuldig houden. En we kunnen hem niet ontmoeten zoals we geboren zijn. En als die rechter van hemel en aarde je oproept voor de rechterstoel. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En rekenschap afleggen van alles wat in dit leven is geschied. Hoe zal het dan gaan? Hoe kan dat dan? Dat je vanavond is zou bezighouden, werkelijk. Weet je wie dat kan? Nee, dat kan geen dominee. Dat kan alleen die geest van Pinksteren. Als die boodschap brengt met een tweesnijdend scherp zwaard en je hart doorsteekt. Dan ga je vanavond naar huis. Wat moet ik doen? Dat ik behouden word. Wat moet ik doen om rechtvaardig voor God te verschijnen? Wat heb ik nodig om voor de Heere te bestaan? Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. We vragen het aan dat geoefende kind van God, want die is hier aan het woord. Hier is een ware gelovige die geoefend is in het genadeleven. Dan vragen we, maar wat baat het jou nou? Dan zegt hij dat ik voor God rechtvaardig ben. Nee, dat zegt hij niet. Het komt op die twee woordjes aan. Onze eerste gedachte was in Christus alleen. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Hier is een kind van God aan het woord. Die in zondag 7 door een waar geloof met Christus is verbonden. Want in de wedergeboorte wordt het geloof in het hart geplant. In dat wonder van wederbarende genade, dat wonder van nieuwe schepping, levendmaking. Wordt niet alleen de liefde Gods in je hart uitgestort, maar wordt ook dat geloof. Dan word je als een rank de wijnstok ingelijfd, ingeplant. En gaan we zijn weldaden ontvangen. Daarom dat ik in Christus. Hier is een ware gelovige die mag weten in Christus te zijn. Vroeger spraken ze vaak over een staatsverwisseling. Dat is een moeilijk woord. En ik hou niet zo heel erg van moeilijke woorden op de kansel. Al zijn er veel woorden veel te moeilijk, dat begrijp ik. Maar een staatsverwisseling, weet u wat dat is? Dat is als God in de wedergeboorte door het werk van de Heilige Geest je overzet. Uit de staat der verdoemenis in Adam. In de staat der verzoening in Christus. Daarom in dat wonder van wedergeboorte. Daar ligt ook iets verklaard al van de rechtvaardigmaking. Want we leren in de leer des geloofs. Die rechtvaardigmaking door het geloof. Ook in de wedergeboorte. Dan ziet God je aan in Christus. Maar om nu de troost ervan te kennen. Om nu de troost en de verzoening en de vrede daarvan te leren. Is zo nodig dat we worden geoefend in dat allerheiligste geloof. Maar in die staatsverwisseling van de wedergeboorte worden we overgezet in een andere verhouding. Is de Heer al begonnen in je leven? Weten we van zo'n wonder van nieuwe schepping? Dan weet je ook als God begint. Dan gaan we iets beleven van wie Hij is in zijn heiligheid, in zijn hoogheid, in zijn goedheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid. Dan ga je leren bij het licht van de Heilige Geest wie je zelf bent in je vloekwaardigheid. Dan ga je de breuk met God zien. Ik zei net al, dan komt de vraag, dat is die eerste vraag in het leven der genade. Hoe krijg ik nu een genade God? Denk aan Maarten Luther. Hoe kom ik nu rechtvaardig voor God? Dominee Alexander Comrie. En als u die prekenbundel hebt van de eigenschappen van het zaligmakende geloof, dan moet u die kostelijke onderwijzende preek nog eens lezen van het geloof is een genade die rechtvaardigt. Maar die dominee Comrie die zegt, de dagvaarding voor Gods rechterstoel begint al in de wedergeboorte. Wordt soms zoveel gesproken over rechtvaardiging. Dat komt nog. Maar eigenlijk begint in de wedergeboorte de Heere dat recht al te spannen in ons leven. Krijgen we mee te doen. Vandaar die vraag, hoe kom ik rechtvaardig voor God? En wat kan er dan in je leven een werkzaamheden zijn? Wat kun je bezig zijn? Neem Maarten Luther nog een keer. Heb geduld, Heer, ik zal u alles betalen. Heb geduld, Heer, ik zal het goed maken. Weet je nog? Van alles ging eruit. Je ging meer naar de kerk en je ging lezen. En het leek erop of je iets in de richting van rechtvaardig voor God ging. Maar Gode zij dank. Dat de Heilige Geest erin geblazen heeft. Nee, dat was niet zo'n dankbare ervaring. Maar toch Gode zij dank. Want weet u, het is zo nodig om te leren, niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween. Ik heb met al mijn zoeken en al mijn graven en al mijn bezig zijn een andere gerechtigheid nodig. Een gerechtigheid overvloediger dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. En wat is het een wonder. Als de Heere al onze uitvluchten en toevluchten wil wegnemen. Is het wel eens buiten hoop geworden in uw leven. Hebt u wel eens geleerd, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden. Maar o, dat wonder in het dal van Achor, die deur der hoop. Als het net als in het leven van Jacob, in de nacht van je verlorenheid, die ladder van de hemel naar de aarde werd geopenbaard. Die weg die er is vanuit de hemel. O, wat een vreugde als Christus Jezus geopenbaard wordt in je leven. In Christus, daar komt het aan, op aan. Maar Jacob heeft nog meer geleerd. Jacob heeft niet alleen bij Bethel dat wonder geleerd. Hoe nou de hemel geopend werd in Jezus Christus, die ladder Jacobs. Maar de Heilige Geest heeft ook geleid naar Peniel. Naar die wetenschap om daar in de nacht van zijn verlorenheid te weten. Schuld uit het boek gedaan. Daar waar God met hem worstelde in die nacht. En de zon opging erboven Peniel. En Jacob mocht weten, mijn ziel is gered. Door de volkomen genoegdoening en gerechtigheid van Christus. Want weet u, het komt aan, zei ik al, op het inzijn in Christus. Eén plant. Maar de troost en de vrede en de vaste geloofswetenschap, die wordt geleerd in de oefeningen van het geloof. Die wordt geleerd niet op één dag. Als de Heere behaagt, wil hij zijn kinderen dan in leiden. Zie het ook maar bij de discipelen. Wat een wonder in Christus. Rechtvaardig voor God. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat staat er ook zomaar even bij. Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Hij mag zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Is er een groter goed op deze wereld, als dat te mogen weten? Vrede met God, een kind van God, een erfgenaam van God, een erfgenaam van het eeuwige leven. Een wettige erfgenaam. En jongens en meisjes in de kerk weten wat een erfenis is. Heb je niks aan gedaan. Niks aan gedaan. Krijg je zomaar. Krijg je zomaar een erfenis. Zonder iets te doen. En dan mogen Gods kinderen, dan mag hier dat kind van God door het geloof zeggen. Dat ik rechtvaardig ben voor God in Christus. Maar dat ik ook een erfgenaam ben van het eeuwige leven. Dat ik straks zal ontvangen die erfenis, onbevlekkelijk, onverwelkelijk. Die God bewaart in de hemelen, voor al de zijnen, rechtvaardig voor God. In Christus alleen. Er is nog meer van te zeggen. Uit genade alleen. Want in vraag en antwoord 60, als de vraag wordt gesteld, hoe zijt gij dan rechtvaardig voor God? Hoe ben je dan rechtvaardig voor God? Kunt u het vertellen, kinderen van God? Als u door genade deze weldaad deelachtig bent. En uw kleinkinderen vragen het, hoe is dat nou gegaan, opa? Of hoe ben u nou rechtvaardig voor God? Als u daarover spreekt. Kunt u dan vertellen hoe de Heere dat gewerkt heeft? Hier wel, deze man wel. Hij zegt, ik ben rechtvaardig voor God alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat had hij al gezegd. Maar dan gaat hij zeggen hoe dat gegaan is. Alzo dat. Dan komen er drie dingen. Zijn geweten klaagt hem aan. Conscientie, dat is een moeilijk woord, dat betekent je geweten. Jullie weten, jongens en meisjes, wat je geweten is? Als je van die dingen doet die eigenlijk niet mogen, dat weet je. En dan spreekt er als goed is zo'n stemmetje. Die zegt, dat moet je niet doen, dat mag niet van de Heere. Zul je daar zuinig mee zijn? Kinderen en jongeren, zul je zuinig ermee zijn als je geweten je nog aanklaagt, als je geweten nog spreekt? Want als je die maar genoeg een klap op zijn mond geeft, dan gaat hij zwijgen. Als ik leef over alle indrukken heen die er nog mogen zijn, doe het niet. Maar ga met de indrukken in het verborgen en bedel of de Heere wil doorwerken met zijn geest. Want indrukken maken niet zalig. Maar het is wel levensgevaarlijk om eroverheen te leven. Want op een gegeven moment gaat dat geweten zwijgen. Dat is wel lekker rustig. Ik kan alles doen. Maar het oordeel der verharding wacht. Geweten mij aanklaagt, zegt hier deze ware gelovige. O ons geweten, wat spreekt als het geweten mij aanklaagt? En wat zegt dat geweten dan? Wat klaagt dat aan, die aanklager? Die zegt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb. Streepje onder al, streepje onder zwaarlijk. Niet zomaar een paar geboden, niet tegen sommigen. Maar zijn geweten klaagt hem aan, de aanklager, de beschuldiger. Een getuige à charge. Een getuige die hem aanklaagt. En die zegt dat hij al de geboden Gods overtreden heeft. Zwaarlijk, zwaar en menigmaal misdreven. Het is nog erger. En geen daarvan gehouden. Alles gedaan. Alles niet gedaan wat ik doen moest. en alles gedaan wat ik niet mocht. En als derde zegt het antwoord, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nog steeds is die wortel van alle boosheid in mijn hart. Nog steeds is die onzalige fontein er. O, wie wordt er gerechtvaardigd? Nee, geen vrome. Wie wordt er gerechtvaardigd door God in Christus? Niet een goedwillig mens. Niet een die het zo goed bedoelt met God. Maar goddelozen worden om niet gerechtvaardigd. Vijanden worden met God verzoend. Hier is een mens die het kan verklaren. Hij weet dat God hem heeft gerechtvaardigd. Die heilige rechtvaardige God. Die heeft hem rechtvaardig verklaard. Die God waarvan geldt, hij vertoornt zich schrikkelijk beide over al mijn aangeboren en werkelijke zonden. En hij wil die met tijdelijke en eeuwige straffen straffen. Die God heeft mij gerechtvaardigd. Ik. Nee, niet een gelovig, goedbedoelend mens. Maar een goddeloze, een verdoemelijke zondaar. Maar gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt, zegt Paulus. Wat een les. Niet als een vrome, als een goedbedoelde christen gerechtvaardigd te worden. Maar met deze dingen in de beleving van het hart. Geen daarvan gehouden. Al die geboden overtreden. En die vuile bron van wanbedrijven. Nochtans. Dat is een kernwoord uit het antwoord. Nochtans. Je hebt in het burgerlijke leven heb je wel eens dat iemand. Ja, dat ruikt eigenlijk naar misdaad. Maar hij wordt vrijgesproken door de rechter. Bij gebrek aan bewijs. Bij gebrek aan bewijs mag hij naar huis. Vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Nou, zo is het niet. Zo is het niet in het leven van Gods kinderen. Want de bewijzen worden hier drievoudig genoemd. En ze zullen het zelf moeten beamen. Dat hun geweten hun aanklaagt. En ze stemmen het toe. Al die zonde, al die schuld, al die ongerechtigheid tegen al de geboden Gods. Niet zomaar licht, maar zwaarlijk. Hier hoor je een zware crimineel. Die zoveel misdaden heeft begaan. En die het uitleerde roepen wil de misdaan die u tergen. Niet verbergen. Al is het strafwaardig. Doodschuldig, doemwaardig. Amen leren zeggen, als God je voor eeuwig wegdoet. Nochtans, o dat wonderlijke nochtans God. Dan gaat God de rechter van hemel en aarde vrijspreken van schuld en straf. En een recht op het eeuwige leven geven. Nochtans God. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? Vanwege de werken, die goede werken, vanwege de ijver voor God? Ja, dat dachten de fariseeën. En dat dacht de rijke jongeling. En dat denken misschien velen ook heimelijk nog in de kerk. Wat ontbreekt mij nog? Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? Tenzij uw gerechtigheid, zegt de Heer Jezus, overvloediger is dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Gij kunt in het koninkrijk Gods niet ingaan. En daarom dat eeuwige wonder, de verdienende oorzaak, wordt genoemd. Nochtans God. En het is alsof hier dat kind van God is, of Ursinus of Olivianus, hier de woorden opstapelt, zonder enige verdienste van mijn kant. Uit louter genade. Dus God doet het. Nochtans, niet te verwachten. Maar nochtans. En hij doet dat op grond. Zonder enige verdiensten. Maar het telt niet mee. Al die werken tellen niet mee. Met zonde bevlekt, onvolkomen. Kunnen niet een stukje zijn, nee. Maar de volkomen genoegdoening. Gerechtigheid en heiligheid van Christus. O, drie rijke woorden. Drie rijke woorden. Mij de volkomen genoegdoening schenkt en toerekent. Die twee woorden moet je onthouden. God schenkt die genoegdoening van Christus. Hij schrijft alles wat Christus betaald heeft op de rekening van deze zondaar, deze goddeloze. Volkomen genoegdoening. Waar je zelf hebt geprobeerd genoeg te doen, nooit genoeg. Betaal me wat u schuldig zijt. Zie je Luther kruipen op de Pilatustrap? Zie je Luther zichzelf geeselen? Zie je Luther gruwen van dat woord gerechtigheid? Maar dan het eeuwige wonder, nochtans God. Die genoegdoening van Christus, hè? Dan weten jongens en meisjes waar we daar naartoe moeten. Waar hebben we Christus horen zeggen dat hij genoeg gedaan heeft? Ik hoor op die vrijdagmiddag, als de drieuurige duisternis voorbij is, klinkt daar met een krachtige stem van dat middelste kruis: Tetelestai, het is volbracht. Het is genoeg. Er is genoeg gedaan. Kanttekenaren zeggen genoeg om mensen met God te verzoenen. Genoeg om aan Gods recht te voldoen. O, die eeuwige gerechtigheid van Christus. En die volkomen genoegdoening van deze dierbare borg. Nou is er een volk die uit louter genade, dat is pure genade, de genoegdoening en de gerechtigheid en de heiligheid van Christus geschonken krijgen. En God rekent ze toe. Dat betekent, hij schrijft ze op hun rekening. De toerekening van de eerste Adam, daar delen we allemaal in. Maar nou wil God uit louter genade, om Christus wil, verloren zondaren toerekenen wat de tweede Adam heeft voldaan. Genoegdoening, gerechtigheid, heiligheid. O, daarom alleen rechtvaardig voor God. Nou is het nodig niet alleen te weten, wedergeboren tot een levende hoop. Niet alleen te weten dat Christus voor al de zijnen genoeg gedaan heeft. Maar nu is het nodig tot onze troost, kinderen van God. Dan is het nodig om die vrede te smaken die alle verstand te boven gaat. Dat de Heilige Geest ons leert. Dat toerekent en schenkt. En dat wij door het geloof dat mogen aannemen en toe-eigenen. Die woorden sluiten precies bij elkaar aan. Ziet u het in antwoord 60, schenken en toerekenen. En straks in antwoord 61, aannemen en toe-eigenen. Dat hoort precies bij elkaar. God schenkt en het geloof mag aannemen. God rekent die gerechtigheid toe van Christus. En dan mag het ware geloven toe-eigenen. En daarom is het alleen rechtvaardig voor God in Christus alleen. Uit genade alleen. Door het geloof alleen. We gaan eerst zingen voordat we nog iets daarvan zeggen. En dat zingen doen we met Psalm 143, het tweede en elfde vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o God, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, waar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. 2 en 11 van Psalm 143.
Thank you.
rechtvaardig voor God. In Christus alleen. Uit genade alleen. Geen enkele verdienste telt mee. Wat is dat een les in het leven der genade? Ik wil zo graag iets aandragen. Ik wil zo graag iets meebrengen. Maar nou zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit die gouden loutere genade. Gaat God de rechter schenken en toerekenen. Volkomen genoeg. Volkomen gerechtigheid. Volkomen heiligheid. Want niet alleen Christus genoegdoening dat hij het recht heeft voldaan, de straf gedragen, de schuld betaald. Maar ook zijn gerechtigheid. Dat ziet op volkomen de wet gehouden. 33 jaar in de pestwalm van de zonde gewandeld. Maar nooit één zonde gedaan. Volkomen gerechtigheid in het houden van Gods geboden. In het volbrengen van de wet. O, ze hebben hem wel aangeklaagd. Hij is een vriend van hoeren en tollenaars. Hij is een vraat en een wijnzuiper. Hij heeft bij Elzebul. Wie van u overtuigt mij van zonde? Volkomen gerechtigheid heeft Christus verworven. En die wordt toegerekend en geschonken. Ook volkomen heiligheid. In dat kleed van Jezus gerechtigheid gehuld. Vind ik vergeving voor mijn schuld. Toegerekend en geschonken. En dan staat er zo. En dat kan nogal wat misverstanden opleveren. Zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Dat lijkt erop. Als je nou met een zwak geloof dat aanneemt, dan word je zwak gerechtvaardigd. En als je iets sterker geloof hebt, dan word je iets meer gerechtvaardigd. En als je een volkomen geloof hebt, word je volkomen. Nee, zo niet, in zoverre. Er staat in de Latijnse editie letterlijk vertaald, mits ik deze weldaad met een waar vertrouwen van mijn ziel omhels. Dus het gaat niet over de mate van het geloof. Maar het gaat over het waarzaligmakend geloof. Christus zegt in Johannes 3. Of Johannes, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus het gaat over dat zaligmakende geloof wat aanneemt. En dan zit er onderscheid in de oefeningen van het geloof. Maar in de minste geloofsoefening ligt zekerheid. Als het geloof mag geloven, dan ligt daar troost en grond in. Maar wat is het nodig ook onder Gods kinderen? En misschien is het ook in onze tijd een euvel, dat we allemaal vaak zo rusten op dingen die er zijn en die groot zijn. Want alles wat van God is, is groot. Maar om niet te rusten, voordat we het antwoord mogen nastamelen op goede gronden. Rechtvaardig voor God. Hij overgeleverd om mijn zonde. Opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. Want dan ligt de rechtvaardigmaking, zoals u weet uit de geloofsleer, al in de eeuwigheid. Dan ligt de rechtvaardigmaking van de kerk in de opstanding van Christus. John Bunyan, die zegt ergens, elke zondagmorgen, dat is de opstandingsdag, elke zondagmorgen zie ik Jezus Christus huppelen rondom zijn lege graf in de tuin van Jozef van Arimathea, omdat hij op die morgen John Bunyan gerechtvaardigd heeft. Want toen Christus werd vrijgesproken van schuld en straf en de Vader de kwitantie gaf, kom er maar uit, toen nam hij al zijn kinderen mee. Maar nou is zo nodig dat die rechtvaardigmaking voor het geloof door de Heilige Geest gestalte krijgt door het geloof. En wij in dat rechtsgeding met God worden gedaagd. Daar is de Heer vrij in om zijn kinderen te leren. En dan moeten we niet denken aan allerlei Allerlei visioenen en allerlei hoorbare stemmen en openbaringen. Maar dan behaagt het de Heer soms zijn kinderen te leiden in dat rechtsgeding. Waar ik als een goddeloze alles verlies wat ik bijeen vergaderd heb. En waar ik rechtvaardig voor eeuwig moet verzinken. Waar je gaat leren met Jona, neem mij maar op. Want de schuld is om mijnentwil, werp mij maar in de zee. Maar waar dan dat goddelijke, wonderlijke ogenblik aanbreekt. Dat die hemeladvocaat die voorspraak bij de Vader tussentreedt. En de Vader op grond van de verdiensten van Christus gaat verklaren, ik heb verzoening gevonden, ik wil niet dat deze in het verderf dalen. En als dat door de Heilige Geest, als de griffier, die brengt de boodschap in het hart, het gaat door woord en geest, ik die vrijspraak mag aanvaarden, mag kennen, door het geloof, dan komt er zo'n vaste gang in het leven. Dan mogen we weten, een vaste grond, vrijgesproken van schuld en straf en een recht op het eeuwige leven. En hoe kom je daar nou aan? Door het geloof alleen. Want waarom zegt gij dat alleen het geloof dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben. Dat zeggen de remonstranten. En die zijn er nogal wat. Ik denk dat er veel meer zijn als in 1618, 1619. Die zeggen dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben. Bij hen is het geloof, je moet geloven en als je gelooft in Christus, dan ben je Gode aangenaam. Maar hier worden wij onderwezen, nee, niet vanwege de waardigheid van mijn geloof. Mijn geloof verdient niks. Mijn geloof is niet de verdienende oorzaak. God is mij niet genadig omdat ik geloof, maar daarom dat alleen die weldaden die we net genoemd hebben, die genoegdoening, die gerechtigheid en die heiligheid van Christus, mijn gerechtigheid voor God wordt, als ik dat met een waar geloof aanneem en toe-eigen. Met andere woorden, want ik moet gaan besluiten, maar die gerechtigheid van Christus, dat bruiloftskleed, wat Christus verdiend heeft, dat moet nou door het geloof worden aanvaard, aangenomen. We hebben het horen lezen vanuit onze Dordtse leerregels en de geloofsbelijdenis. Die hebben gelezen, als het gaat over de rechtvaardigmaking door het geloof in Christus. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt en oprecht geloof, terwijl Jezus Christus met al zijn weldaden omhelst, hem eigen maakt en niet anders buiten hem zoekt. En nou is dat geloof, is maar een instrument. Dat geloof is het kanaal, waardoor de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mij toegerekend wordt. Dus niet de verdienende oorzaak, een mens wordt niet gerechtvaardigd om zijn geloof. Maar een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof of uit het geloof. Dat God schenkt en toerekent. En dan kan alleen dat ware geloof in oefening, kan het aannemen en toe-eigenen. En daarom alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid van mijn God genoten. Instrument. Weet je wat dat geloof is? Wordt zo vaak dat beeld gebruikt, maar ik weet geen beter. Bedelaarshand. Het geloof is een bedelaarshand die de Heere werkt. Dan krijg je zo'n bedelaarshand. En met die bedelaarshand neem je aan. Nou, als er zo'n bedelaar zit, dan kom je misschien tegen ergens in Rotterdam of in Hoog-Katerijn, in Utrecht of waar ze ook zitten. En als je nou een euro in die man zijn hand gooit, dan zegt die man niet, nou die heb ik verdiend, die heb ik met mijn eigen hand verdiend. En natuurlijk zegt hij dat niet. Want die man heeft niks verdiend met zijn hand, maar hij heeft die hand wel nodig. Want zonder die hand kan hij die gift niet aannemen. Nou, dat wordt nu bedoeld hier in vraag en antwoord 61. Nou heeft dat geloof in het hart en leven van Gods kinderen geen verdienende oorzaak in de rechtvaardiging, maar het is die bedelaarshand. En dan legt God die heilige hoge rechter, legt de genoegdoening, de heiligheid, de gerechtigheid van Christus erin. Legt een van de weldaden van Christus in die bedelaarshand. En dan zegt het geloof, dat is nou van mij, dat is nou van mij. Heb ik dat verdiend? Wel nee. Maar dat heeft God uit genade geschonken. Dat is dat mijnen van het geloof. Dan mag de gelovige die bedelaarshand dichtknijpen. En dan mag hij zeggen, dat heb ik nou echt van God gekregen. En dat wordt nou bedoeld met dit antwoord. Ik zei al, alle roem is uitgesloten. Calvijn zegt, in de rechtvaardiging is het geloof een zuiver passieve zaak. Niets aanbrengende van onszelf, tot verwerving van Gods genade. Maar alles van Christus ontvangende wat ons ontbreekt. Dus het geloof is niet meer als een instrument, niet anders, zegt het antwoord. Daardoor kan ik die weldaden van Christus aannemen. Gemeente jongelui, een grote weldaad in deze zondag verklaard. Gaan we naar huis. Heb je de vraag nou wel eens gesteld? Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? Of leeft die vraag eigenlijk niet? Moet je eerlijk zeggen, daar hou ik me nog niet mee bezig. Rechtvaardig verschijnen voor God, ach ja, dat zal wel een keer aan de orde moeten komen. Want we moeten allemaal een keer voor God verschijnen, maar mag ik je dan aanraden dat die vraag mag worden geboren in je hart, vraag dat maar, of tegen je ogen opent, dat je verdoemelijk ligt voor God, dat vreselijke woord. Want gemeente, wie we ook zijn, maar op ditzelfde ogenblik zijn we rechtvaardig of zijn we verdoemelijk? En wat bepaalt nou het verschil? Wat bepaalt nou het verschil? In Christus of buiten Christus? In Christus rechtvaardig voor God. Eigenlijk dacht ik, we zitten net als in Amerika bijna allemaal in de dodencel. Je weet wat dat is, een dodencel. Sommigen zitten daar 10 jaar al. Die zijn door de rechter veroordeeld tot de doodstraf en die zitten dan in een van die staten van Amerika in de dodencel. En daar zitten die mensen in de dodencel. Het oordeel is uitgesproken, het vonnis is uitgesproken, het wacht alleen nog op de terechtstelling. Nou, dat is jouw staat, dat is uw staat, zo staat het er met u voor als u onbekeerd bent, als u buiten Christus bent. Dan wacht je in de dodencel. Het vonnis van je leven is uitgesproken door God, de rechter van hemel en aarde. En je wacht op de terechtstelling. En straks gaat de deur open. Uur van je sterven. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En daarom zeg ik vanavond, laat u met God verzoenen. Nog is het genadetijd. In de genoegdoening van Christus is voldoende voor de grootste der zondaren. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Wat baat het een mens zo de hele wereld gewint? Je hebt er niks aan. Als je voor God moet verschijnen. Je hoeft niets te doen om verloren te gaan. Kan je met je arm over elkaar blijven zitten. Voor eeuwig verloren gaan. Maar nog wordt u gewezen van rustdag tot rustdag door onze broeder. Op die enige weg der ontkoming, die de weg, de waarheid en het leven is. O, zoek dan toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Want straks gaat de deur open. Weet je, eigenlijk in deze zondag denk ik aan Barabbas. Barabbas. Dat komt zo in mijn gedachten, nou ook over die dodencel had. Die Barabbas zat ook in de dodencel. En die dodencel ging open. En Barabbas kon maar 1 ding verwachten. Dat hij met een kruis op zijn rug naar Golgotha ging. Maar toen ging de deur open. En toen zei die gerechtsdienaar Barabbas, je mag naar huis. Je mag naar huis. Je bent vrij. Barabbas heeft zich verwonderd. Wat hij er geestelijk van verstaan heeft, dat laten we rusten. Maar Barabbas mocht naar huis. Omdat een ander in zijn plaats naar Golgotha ging. Barabbas naar huis en Jezus aan het kruis. Dat is nou die zalige ruil van zondag 23. Waar Luther over spreekt. Hij mijn zonde en mijn ongerechtigheid. Ik zijn gerechtigheid. En dat door het geloof omhelst. Kom, rust niet. Voordat je dat mag kennen. Die twee dingen gaat het om. In Christus. En dat zaligmakende geloof te mogen kennen. Dat bruiloftskleed van Christus gerechtigheid te mogen kennen. O, als u dan nog hongert en dorst naar die gerechtigheid. Dan mag ik u zeggen, er komt een ogenblik. Ze zullen verzadigd worden. En kinderen van God. Als u iets van die vrijspraak in uw leven mag kennen. Sta naar die wetenschap. Om met Jacob te mogen weten in Peniel. Die worsteling met God. In die donkere nacht van het leven. Maar de zon ging op in Peniel. Schuld verzoend. Straf weggenomen. Eeuwige gerechtigheid mogen ontvangen. Zijn er vanavond. Die het durven na te zingen. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwaan en zang zijn. Kom, rust niet. Die advocaat heeft nog dienst. En hij heeft nog nooit één zaak verloren. Amen. Heren, heilgeheimen liggen in deze bijzondere zondag verklaard. Zou u ze willen leren? Zou u willen leren hoe groot onze zonde en ellende is zonder Christus? Zou u willen leren, niet de tranen die ik pleng. Het gaat niet buiten tranen om. Het gaat niet buiten een hartelijk leedwezen om over de zonde. Maar Heere, de grond, die ligt in de genoegdoening van uw Zoon. En die wilt u wegschenken en toerekenen. Schenk geloof, want zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Heere, wil zo de boodschap van deze dag driemaal tot zegen stellen. Want hoe zullen wij ontvlieden, indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, omdat de wereld zo'n grote plaats innam, omdat we zo druk hadden met andere dingen. Geen acht geven op zo'n grote zaligheid, die u uit genade wil schenken. Heere, ga met ons de week in. Zegen het werk onzer handen. In de agrarische sector geef wijsheid, ook in alle moeilijke wegen. Zegen het werk op kantoor, in onze winkel, ons bedrijf. Denk aan ZZP'ers, moeders in de gezinnen. We zijn alle diep afhankelijk, Heere, van uw hulp en bijstand. Schenk uw gunst. En leer ons niet alleen werken om de spijze die vergaat. Maar schenk u een werken om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Heb dank voor uw hulp op deze dag. Mag de lofzang en stilheid tot u zijn. Doe verzoening over al het onzin in dat alles reinigende bloed. Van Jezus Christus, de bruidegom van de kerk. Wij vragen het uit genade. Om de Heere Jezus wil. Amen. Wij zingen tot besluit het derde vers van de 86ste psalm. Psalm 86 tot 3 tot slot. ontvang nu de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.